Goedemiddag allemaal. Er is al het een en ander de revue gepasseerd. Waaronder een stukje dooponderricht. En van de week kwam ik iets tegen en daar wil ik eigenlijk mee openen. Ga met me mee naar Exodus 29, vers 4. Want eigenlijk is alles wat in het Nieuwe Testament geschreven staat, het Tweede Verbond, een voltooiing van datgene wat er in het Eerste Verbond kwam. En net toen Jan het een en ander aangaf over dooponderricht, toen werd ik bepaald bij Exodus 29, vers 4. En dan staat daar in de herziene Statenvertaling: dan moet u Aaron en zijn zonen naar voren laten komen, naar de ingang van de tent van ontmoeting, en hen met het water wassen. Nou, misschien zegt u, nou, dan wordt Aaron en zijn zonen worden gewassen. Maar weet u wat er in de grondtekst staat voor wassen? Onderdompeling. Hey. Want het Eerste Verbond is niet geschreven in het Nederlands, ook niet in het Engels, maar in het Hebreeuws. Nou, het Hebreeuws heeft meerdere woorden soms voor één woord, meerdere betekenissen ook soms voor één woord. En dit staat in de grondtekst, en u kunt het zelf gewoon napluizen thuis, maar een van de betekenissen die hier staat voor wassen, is dat Aaron en zijn zonen volgens de Joodse wetten ondergedompeld moesten worden, eerdat ze de tempeldienst mochten vervullen. Nou, een Jood wist heel goed dat onderdompeling stond voor overgave en heiliging. Met andere woorden, wij mogen pas in de tempel van God komen als wij overgegeven zijn en geheiligd zijn. Nou, wanneer worden wij geheiligd? De Bijbel zegt door geloof. Door geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus. Wanneer mogen wij in de tempel komen? Als we gereinigd zijn door het bloed. Want alles in de tempel moest rein worden, wilde jij de zegen van God ontvangen op basis van het bloed. Op basis van het bloed van Jezus mogen wij vandaag de dag in de tempel komen, in de aanwezigheid van God komen. En alleen op die voorwaarden worden wij gezegend. Op basis van wat de Heer Jezus zei, het is volbracht. En daarom is het profetische wat hier Aaron en zijn zonen, en wij zijn vandaag de dag priesters, een koninklijk priesterschap. Nou, als er één een priester was, was Aaron het wel. Het was de hoge priester in Israël. Hij deed voorbeden voor het volk, maar hij moest eerst sterven aan zichzelf. Daarom vond ik het heel mooi wat je net zei. Ik breng bij het kruis mijn hoogmoed. Ja. Nou, ik doe met je mee. En we hebben allemaal dat witte lintje gekregen net van je. En ik vind het heel mooi. We hebben allemaal wat te brengen. Niemand uitgezonderd. En dat is een mooie troost, toch? We hebben allemaal ons ding. We komen allemaal ergens vandaan, we gaan allemaal ergens naartoe, maar op weg hebben we gewoon dingen die we in ons hart meedragen. Die naar boven komen, die kunnen we missen als kiespijn, maar daarom ben ik God dankbaar voor het kruis wat nog altijd spreekt. De Bijbel zegt, het bloed spreekt nog altijd. En het bloed pleit voor mij. Want we hebben een nieuwe grote hoge priester en zijn naam is de Heer Jezus Christus, die voor jou en mij pleit op dit moment. Op dit moment voorbeden doet en op dit moment jou wil reinigen. En op dit moment jouw hart in eenheid wil laten komen met God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Omdat de Heer Jezus in het watergraf is gegaan. Omdat de Heer Jezus als grote hoge priester, Aaron, type beeld van de hoge priester, in het watergraf is gegaan. Zich heeft onder laten dompelen en opgestaan is. Aaron en zijn zonen moesten niet gewassen worden, nee. In de Hebreeuws staat ze moesten ondergedompeld worden. Mooi hè, dat er in het Eerste Verbond al gesproken wordt over de volwassen doop. Want Aaron was geen kind en zijn zonen ook beslist niet. Maar alles moest gereinigd worden, moest geheiligd worden, wilden zij God welgevallig kunnen zijn. Mooi hè? Maar goed, we gaan met elkaar naar 1 Korinthe 15... Vanaf vers 9. Ik ben zo mooi dat het in alle liederen al terugkwam. En we hebben er afgelopen maanden ook over gesproken. Arjen heeft een kindermoment gedaan waar ik bij was. En dan ging het over het brood des levens. Ik weet niet of u dat kan herinneren. Het brood des levens. En hij deelde brood uit aan de kinderen. Prachtig ook hoe jullie het kindermoment hebben. En hoe dat gevisualiseerd wordt. 1 Korinthe 15 vanaf vers 9. En dan zegt Paulus, ik immers ben de minste van de apostelen. die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Tot zover. Door de genade van God ben ik wat ik ben. We hebben de afgelopen maanden gesproken over wie ben je nu eigenlijk? Wat ben je nu eigenlijk? We hebben een keer een moment gehad of een soort van geloofsbelijdenis hebben gedaan uit Zefanja 3 vers 17. Dat de Heer vreugde heeft en dat hij een lied zingt over jou en mij. Mooi hè? Het is niet stil in de hemel. Denkt u dat het stil is in de hemel, dat we straks met z'n allen alleen maar stil zitten? Daar geloof ik helemaal niks van. Moet je over nadenken. Denk je dat het stil is in de hemel? Als de engelen op dit moment zingen, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Over elke ziel die tot bekering komt. Over elke persoon die zijn hart laat reinigen door het bloed. Over elke genezing. Over elk schepsel wat God aanbidt. Elke keer als de engelen dit horen, dan gaan ze de Heer aanbidden. Heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. En dat gaat niet alleen vandaag gebeuren. Al zouden wij God niet aanbidden, denk je dat God nog de eer gaat krijgen? Nou, wel zeker. Want de Heer is de macht om de stenen tot leven te laten wekken en dat de stenen God gaan aanbidden. Er staat in de Bijbel dat de bomen zullen klappen in het veld. Nou, waarom zullen ze, denk je, gaan klappen? Tot eer van God. God komt wel aan zijn eer, alleen hij wil het vanuit onze harten, vanuit onze monden horen. Mooi hè? Hij is niet gestorven door de Heer Jezus voor engelen. Nee, zij begeren zelfs dat jij en ik in ons meedragen, zegt de Bijbel. De engelen zijn een soort van jaloers op wat jij en ik hebben. Hallo? De engelen. Wie waren er eerder? De engelen of wij? De engelen. Maar de engelen die weten niet en begrijpen niet, want ze zijn slechts dienende geesten, wat wij in onze geest meedragen. Wedergeboorte is bij een engel totaal niet ter sprake. Het zijn dienende geesten om de heilige te bedienen. Wauw. Kun je lezen in Hebreeën 1 en in Psalm 91. Op het moment dat een engel hier zou zijn, dan begeert een engel wat jij en ik hebben. Je bent hoger dan de engelen. En de engelen die aanbidden God om wat God in ons midden doet. En in jouw leven doet. Mooi hè? Je bent hoger dan de engelen. Paulus die wist dat, want ja, als er eentje de Bijbel kende, was Paulus het wel. Hij wist van alle openbaringen af. Maar Paulus had één geheim. Hij wist hoe hij moest volhouden in tijden van vervolging. Paulus had één geheim. Hij wist hoe hij moest volhouden in tijden van overvloed. Paulus had nog een geheim. Hij wist hoe hij moest volhouden in tijden van ziekte. Ben je wel eens ziek geweest? Ernstig ziek misschien wel? Wie is er wel eens ernstig ziek geweest? Op dit moment? Nog steeds. Hoe kun je volhouden? Hoe kan een mens volhouden? En vanmorgen, vanmiddag, wil ik met jullie delen. Ze gaat even BHV doen, denk ik. Op het moment dat jij in de piepzak zit, op het moment dat je in de penarie zit, op het moment dat je het moeilijk hebt, hoe kan jij nou volhouden? Heb je wel eens gedacht in je leven, ik geef het op? Ik wel. Heb je wel eens gedacht, Heer Jezus, waar bent u? Ik wel. Heb je wel eens gedacht, Heer, spreek door uw woord, maar ik lees wel, maar het raakt me niet. Alsof God niet spreekt. Hij spreekt wel, maar ik versta het niet. Heb je wel eens alleen gevoeld als christen? In je familie? Ik wel. Dat ik tot wedergeboorte kwam, dat mijn opa zei, dat kan niet, jongen. God moet jou bekeren. Herken je dat? Herken je dat? Ja? Wat doe je dan? Je gaat twijfelen, je vraagt je van alles af. En je denkt, ja, maar er is toch echt iets gebeurd in mijn hart? Met mijn eigen familie die me vervolgt of me niet meer ziet staan. Maar ik lees het toch echt, het klopt toch, Heer. Ik ben toch wie ik ben door uw genade. Hoe kon Paulus nou volhouden? Hij wist wie die was. Al heb je 10 bedrijven, al ben je de beste directeur. Ik ga morgen met een bankier praten. Die wil meer van de Heer Jezus weten. Dan zeg je, nou, die man moet het goed voor elkaar hebben. Nou, dat heeft hij ook wel, natuurlijk gesproken. Maar hij zegt, ik heb alles wat ik hebben wil. Maar ik ben leeg van binnen. Ik wil meer van die Jezus die jij kent. Hoe kan dat nou? Naar de mens gesproken is hij dolgelukkig. Die man kan kopen wat hij wil kopen. Hij zegt, maar wie ben ik? Hij heeft een identiteitsprobleem. En ieder mens zonder Christus heeft een identiteitsprobleem. Paulus, die dacht dat hij het wist, en wat ging hij doen? De christenen vermoorden. Nou, als er eentje een grote ijver had voor God, kunnen we lezen, was Paulus het wel. Saulus vervolgde de gemeente met alles wat hij had. En wat had hij? Het woord van God. Maar snapte hij het? Snapte hij werkelijk wat hij deed? Nee. Hij ging juist tegen God in. Gaan we mee, Johannes 16. Vandaag de dag worden christenen wereldwijd als nooit tevoren vermoord. Verafschuwd, afgewezen, vervolgd. En vrienden van mij die werken in Nepal en in de streken daaromheen waar Boeddha geboren is. En daar hebben ze allerlei rituelen en offers. Misschien zeg je, ja, die offers uit het eerste verbond, uit naar de afgoden, de baals, die bestaan niet meer. Nou, in Nepal, waar Boeddha geboren is, daar staan de boeddhisten en de hindoes op straat dieren te slachten. Daar gooien ze bloed en kaarsjes en bloemetjes en rijst en alles. Dat doen ze ook in Thailand. Gooien ze geofferd en al aan een Boeddha. Nou, dat is de reinste onzin. Voor jou en mij misschien. Maar hun geloven met heel hun hart dat die offers ze dichter bij God kan brengen. Apart, hè? Maar kan een mensenoffer jezelf dichter bij God brengen? Nee. Want het offer van Jezus Christus is genoeg voor ons mensen. Met andere woorden, elke menselijke inspanning. Elke menselijke inspanning die jij en ik doen. Is tevergeefs. Dat is mooi. Met andere woorden, je kan genade niet verdienen. Anders is geen genade meer. En al die mensen in Azië, en ook Nederlanders die vervolgens achter Boeddha aangaan, of achter Mohammed aangaan, die moeten er allemaal iets voor doen. Maar God is aan het werk, ook in Nepal. We gaan er in september naartoe, en er is net een conferentie geweest met 700 kerkleiders en dominees en voorgangers uit de meest vervolgde gebieden in Bhutan, Nepal, Noord-India, waar de kerken in brand worden gestoken, vandaag de dag, waar de christenen niet meer aan het werk komen, waar de kinderen vreselijke dingen wordt aangedaan. Ik zal me inhouden omdat de kinderen erbij zijn. Maar de kerk wordt daar ontzettend vervolgd. En er is nu een wet in Nepal aangenomen vorig jaar, dat als je christen wordt, door het toedoen van een ander, dan ga je 5 jaar de gevangenis in. En krijg je een geldboete van een behoorlijke hoge categorie. Met andere woorden, je zou zeggen, dan gaat de kerk minder worden. Nee, de kerk groeit juist. Hoe is de kerk ontstaan in Handelingen? Door vervolging. De groei is gekomen, de opwekking is gekomen na vervolging. Nou, moeten wij in Nederland de vervolging in? Nou, liever niet. Maar nood leert wel bidden. En als het minder gaat in jou en mijn leven, wat ga je doen? Dan ga je God zoeken. Dan ga je op je knieën zeggen, Heer, openbaar mij uw genade, openbaar mij wie u bent en openbaar mij wie u zegt dat ik ben. Weet je dat de mooiste momenten, de moeilijkste momenten in je leven zijn? Altijd achteraf. Hoe kon Paulus nou met zijn kapotgeslagen rug in de cel de brief aan Filippi schrijven? Mijn leven is met Christus. Mijn sterven gewin. Hoe kon hij dat nou zeggen? Met zijn kapotgeslagen rug. Je gaat toch God niet danken als je ziek bent? Je gaat toch God niet danken als het moeilijk is? Je gaat toch God niet danken voor de moeilijke momenten in je leven? Nou, begin er maar alvast mee, want we krijgen allemaal moeilijke momenten. Maar dat brengt groei in je geest. Dat brengt groei in je ziel. Echt waar, ik weet het zeker, want de hele Bijbel staat er vol mee. Elke keer als het volk vervolgd werd of het moeilijk had, wat gingen ze doen? Bidden. Wat gingen ze doen? Hun knieën buigen en dan ging God aan het werk. Wat gebeurde er toen Mozes voor de zee stond? Voor de Schelfzee. Wat ging hij doen als eerste? Hij ging bidden. Waarom? Hij zag Farao komen. We hebben allemaal een farao in ons leven. We hebben allemaal de vijand ergens wel eens ontmoet. Of hij komt wel eens een keer om het hoekje wanneer je hem niet verwacht. En het volk Israël dacht, nou zijn we vrij. Nu gaan we naar het beloofde land. En gebeurde dat? Nee. Want de vijand moest eens en voor altijd vernietigd worden. En wij christenen moeten gaan geloven dat de vijand eens en voor altijd vernietigd is. Wat heb je volbracht? Kom op! Op het moment dat Mozes voor de zee stond, toen ging hij bidden. En weet je wat de Heer zegt? Mozes, waarom praat je met mij? Waarom vraag je mij? Pak die staf in je hand en hou hem omhoog. En jij moet het werk gaan doen. De Heer Jezus heeft alles volbracht. De zweetdoek in het graf is opgerold. Het hoofd is klaar. Het hoofd van het lichaam is klaar. En nou mag het lichaam aan het werk. Mozes zei, Heer, help, oh, de farao komt en het volk loopt te klagen, help. En God zegt, waarom kom je naar mij? Jij mag het doen. Ja, maar Chris, je hebt net gezegd dat door geen enkele menselijke inspanning een mens gezegend kan worden. Dat klopt, maar ik moet het vanuit het volbrachte werk gaan doen. En dan kan ik de staf en de stok uit Psalm 23, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En die helpen mij vanuit de autoriteit van God om vrijbaan te maken, zodat anderen in mijn kielzog mee kunnen gaan naar het kruis van Jezus. Wij zullen regeren. Wij zijn het hoofd en niet de staart, zegt Deuteronomium 28. Ja, toch? En sommige christenen die lopen dan zo moederziel alleen. Ja, maar je bent niet alleen. Och, mocht het nog eens een keer staan te gebeuren. Ja, maar lieve mensen, God zegt, ik geef je een staf. Ik geef je mijn zegeningen, ik geef je mijn naam, ik geef je mijn geest. Al zijn beloftes zijn ja en amen. Hier heb je heel mijn woord. Ga maar! Ja, maar dat is eng. Ja, dat is eng, maar dat is afhankelijkheid. Dat is geen angst, want volmaakte liefde drijft alle angst uit. Met andere woorden, Heer, vul mijn hart met liefde, zodat de angst moet wijken, zodat ik met het woord van God de dingen aan kan pakken in mijn leven of in een andermans leven, wat u wil dat u gaat doen. Amen? Dan wordt het spannend. Dan gaat God het doen. En dat is afhankelijkheid. Maar dat is het mooiste leven. Want dan gaat het niet meer om wat mensen zeggen dat ik ben. Dan gaat het erom wat God zegt dat ik ben. Hoe werd Gideon geroepen? Hoe noemde God Gideon? Gij dappere held. Nou, als er eentje angstzweet had, was Gideon het wel. Hij was bang. Heer, we moeten. Dappere held. God kijkt anders naar jou dan jij naar jezelf kijkt. Maria, ik heb het er net even over gehad. Met twee hele lieve mensen. Maar hoe kon Maria het volhouden? Maria, moet je eens voorstellen. Maria staat op het punt om te gaan trouwen met Jozef. Ze waren verloofd. Voor degenen die getrouwd zijn. Je verloofde komt eraan. Nou, daar word je blij van, toch? Je verlangt naar de dag dat je gaat trouwen. Je verlangt naar het moment dat zij of hij ja zegt. Daar heb je zo lang naar uitgekeken. En dan komt het moment en dan zegt God, het loopt even anders. Je wordt zwanger van de Heilige Geest. Ho even, dat kan niet, God, want ik ben 1, een minderjarige vrouw. 2, dan word ik gestenigd, want de wet zegt dat als ik zwanger raak buiten het huwelijk, dan ga ik eraan. Het loopt toch anders? Hoe ga ik dit volhouden? En dan zegt God nog eigenlijk, je zal zwanger worden van de Messias. Nou, als er iets godslastelijk was in die dagen, was dat het wel. Hoe kon ze het volhouden? Oh ja. En als toeval keek, wat gebeurde er? Jozef verliet Maria. Dag trouwerij. Dag bruidschat van de familie. Klaar. Het liep anders. Maar hoe kon Maria volhouden? Door de woorden die de engel namens God had gesproken over haar leven. Gij begenadigde. Wow! God zegt vandaag tegen jou en mij, hey, mijn begenadigde. Lees Efeze maar, dan noemt hij jou begenadigde. Echt waar? Dat zegt God hoor, niet ik. Maar hij noemt jou begenadigde en je bent zelfs in de begenadigde geplaatst. Daar word ik blij van. Ja, want dan kom ik erachter. Ach, die auto, ja, dat is leuk, maar dat is maar een vervoermiddel. Dat huis, nou ja, dat is ook leuk, kan ik mensen ontvangen, maar dat is maar een huis. Mijn bezit, Heer, ik ben wat ik ben, doordat u zegt wie en wat ik ben. Dan gaat het niet meer om wat je hebt. Dan gaat het er zelfs niet meer om wat een christen broeder of zuster over jou zegt. Zoals mijn opa, dat kan niet, jongen. Je moet ervoor werken. De Heer moet je bekeren. Dan gaat het niet meer om wat mijn opa zegt. Als God zegt wie ik ben, dat ik ben. Als Paulus zegt, ik ben wat ik ben door de genade van God. Dan mag ik dat omarmen. En dan mag ik dat accepteren. Want ik wil niet ingaan tegen datgene wat God over mijn leven zegt. Zegt God het of zeg ik het? God. Maar dan moet je wel weten waar het staat. We starten even een PowerPoint. Ik was 2 weken geleden met mijn vriend Anton, die is meegekomen. Anton was een boef. Heeft hele stoute dingen gedaan. Even voor de kinderen. Hele stoute dingen. Maar Anton houdt nu heel veel van de Heer Jezus. Wie veel vergeven is, heeft veel lief, hè? Ga maar eens goed nadenken hoor, over al je fouten. Dat geeft helemaal niet. Niet om je te veroordelen, maar gewoon eens om te ontdekken. Oh, het is de genade van de Heer Jezus groot. Dat is heel mooi. Dit hebben we 2 weken geleden gebracht in een kerk in Nederland. Het was best een grote kerk. En weet u wat er na afloop gebeurde? Mensen kwamen voor gebed. En ik weet niet hoeveel mensen er waren. Doet er ook eigenlijk niet toe. Maar ik ervaar aan alles dat God aan het werk was. En we waren in die kerk en mensen werden spontaan bevrijd van demonische machten. Hoe weet je dat? Nou, spontaan, dat zegt Jezus ook, hè? Mensen kwamen schuimbekkend. Er gebeurde van alles. Laat ik het dan even zo houden. Mensen werden bevrijd. Waarom werden ze bevrijd, Jan? Omdat ze erachter kwamen wie God zei dat ze zijn. En als jij gaat omarmen datgene wat God zegt over jouw leven, in jouw geest, dan moet elk andere geest wijken. En weet je wat voor kerk dat was? Gewoon een evangelische kerk. Mensen die al jaren christen waren. En dat geeft niet. Het is maar goed dat ze eruit zijn. Ja toch? Maar soms is het zo dat de duivel een voet heeft gezet in je leven op het gebied van afwijzing, eenzaamheid, onreinheid of andere dingen. Maar die voet, die moet eruit. Want de Bijbel zegt, geef de duivel geen voet. Onderwerp u aan God en bied weerstand tegen de boze. Hoe ga je weerstand bieden tegen de boze? Hoe ga je weerstand bieden tegen religieuze machten in jouw familie? Weet je hoe je dat doet? Bidden. En omarmen wat God zegt dat jij bent. Dit is wie je bent. En dat 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 is wie je bent. Ik ben met Christus verborgen in God. Dit is wie je bent. En ik ben nog niet eens klaar, want ik kom erachter dat er nog meer nakomt. Ik ben nog bezig met het kijken naar hoe God de mens ziet, hoe die werkelijk ziet. Maar hoe kun je dit nou zijn? Simpelweg door je hart te openen voor wie Jezus Christus is. Want Jezus Christus is degene die zei, ik ben. Dit is wie je bent, man. Je bent mijn broer. We zijn deel van het huisgezin van God. Laat geen mens, geen stem, geen demon uit de hel zeggen dat je dit niet bent. Want dit zegt God dat jij bent. En daarom wil de Geest van God je bekrachtigen en je een soort van in captivity nemen, in gevangenschap nemen. Dat je zegt, je bent van mij. Je bent mijn eigendom. Kappen met heel die onzin wat er misschien in je hoofd is ingegaan. Want dit zegt de Geest van God. En wie oren heeft, die horen. Dit zegt het woord van God. Maar te veel kinderen van God laten zich dan een beetje heen en weer slepen. Maar dit zegt God. Dit. Ik ben zijn geliefde kind. Want ik ben in Christus geplaatst. God ziet mij als rein, als heilig, als geliefd, als troetelkind. Zegt Spreuken 8. Als een favorite. En waarom? Omdat ik in Christus ben geplaatst. En wie is de Heer Jezus? Hij zei, ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben. En omdat hij is, ben ik. Weet u wat er in het Grieks staat? 30 keer. Als iemand vraagt aan de Heer Jezus, wie bent u? Dan zegt hij niet, ik ben. In het Grieks staat er, ik ben. Er komt iemand naar je toe. Voorbeeld, Anton kom ik tegen in Alphen aan den Rijn. Kale kop, rokend, niet bekeerd, wilde niks met God te maken hebben. Hij had een ander uiterlijk dan nu. Hij zag er een beetje ruw uit. En hij staat voor me en ik zei, Anton, hoe is het man? Ja, goed. Ik zeg, hoe is het tussen jou en God? Nou, toen dacht ik, dat klinkt niet veelbelovend. Hij zegt, maar als ik ervoor ga, dan ga ik er volledig voor. Ik wil niet op zaterdagavond de dingen doen die God niet wil en op zondagochtend in de kerk zitten. En ik zei tegen Anton, op het moment dat je ervoor gaat, ga er dan volledig voor. Maar weet je, ik bid voor je man. En ik liet hem gaan. Wat hij niet wist is dat zijn broer, een ex-crimineel, en ik op onze knietjes zaten voor hem te bidden. Zijn huidige vrouw heeft lang voor hem zitten bidden. Bidden werkt, lieve mensen. En misschien 1 of 1,5 jaar later had ik hem aan de lijn en ik dacht, is dit Anton? Andere stem? Hij klonk anders. Hij zegt, ja, ik heb een gebed gebeden. Ik zeg, wat bedoel je? Ik heb mijn hart gegeven aan Jezus. Ik zeg, hoe bedoel je? Leg eens uit. Ik was eigenlijk verrast dat het ook echt gebeurd was. Geloven wij nog wat we bidden, lieve mensen? Geloof je nog wat je bidt? En nou dient die God. En mogen we wonderlijke dingen meemaken. Mooi, hè? Heeft niks met mij te maken. Maar kom je mensen tegen meerdere keren op je pad of op je werk, ga maar voor ze bidden. Al kom je elke keer diezelfde tegen die je misschien niet mag, ga maar bidden. Elke keer dezelfde klant, ga maar bidden. God heeft een plan. En Jezus zegt, ik ben. En ik kom Anton tegen. En ik zeg, Anton, wie ben je, man? Hij wist het niet. Ik wist het ook niet. Want we zijn onderweg met elkaar om te leren wie we werkelijk zijn. Maar nu weten we het. Ik ben een geliefd kind van God. En er moet alles wijken. Zonde, veroordeling, religie. Ik moet wijken omdat de ik ben in mij gaat leven. En Jezus Christus is de ik ben. En hij zegt het 30 keer. Waarom zegt hij het 30 keer? Hoe oud was hij toen hij begon? Nou, wij hebben echt wat jaartjes nodig om erachter te komen wie we zijn. Dus leg jezelf geen slavenjurk op. Ik moet nou weten wie ik ben. Ik ken heel dat rijtje niet uit mijn hoofd. Geef niet. Ik maak binnenkort misschien een kaartje. Dan krijg je het mee. Staat het allemaal op. En de teksten erachter waar je het kan vinden. Gewoon als geheugensteuntje. Maar weet je waar het allemaal mee te maken hebt? Ik ben het brood des levens. Hebben we hier een bakker in huis? Nee? Oké, hoe wordt brood gemaakt? Hoe wordt brood gemaakt?
Met gist.
Gist. Wat doet die bakker? Die, ik weet het alleen in het Engels, die pounced de dough. Hij is dat deeg aan het kneden. Dat doet hij niet zachtzinnig. Nee joh, daar beukt hij op. Dat bof en dan gaat nog een roller overheen. En het beeld van het brood des levens is dat het geperst wordt. Als er leven in jou en mijn leven uit wil komen, uit mag komen. Ik denk even aan de bevalling van mijn vrouw. Als er leven moet komen, moet er geperst worden. Is dat fijn? Nee. Was het fijn voor de Heer Jezus? Nee. Alle benamingen voor de ik ben, en de studie, alle benamingen van de ik ben hebben te maken met de redding van de wereld. Het was door de pijn, door de verdrukking heen, dat jou en mijn leven gered kon worden. Zodat wij geen moeite meer hoeven te doen, dan alleen te zeggen, Heer Jezus, ik geef mijn zonde en alles wat ik heb en ben aan u. Ik ben omdat u bent. Kijk maar naar het licht van de wereld. Wat moet er gebeuren als het licht doorgang gaat vinden? Moet duisternis toch wijken? Nou, we waren allemaal eerst in duister. Maar er moet een licht doorheen komen. Wil dat werkelijk gaan schijnen? Ik ben de deur voor de schapen. Wauw. Er liggen wolven op de loer om jouw geloof te roven. Ben je ze wel eens tegengekomen? Er liggen wolven op de loer om je vreugde te roven. Ik was net getrouwd. Dacht ik, nou, leuk. Nou gaat het beginnen. Witte broodsweken, prachtige tijd. Nou, dan verlang je naar elkaar. En ineens waren er allerlei families en die wilden wat van ons. Wanneer ga je beginnen met kinderen? Ja, want in de Indonesische cultuur was het gebruikelijk dat je gelijk kinderen krijgt. Ik zei, ja, maar ik ben toch niet met de Indonesische cultuur getrouwd, ik ben met mijn vrouw getrouwd. Volgens mij mag God toch de dienst uitmaken in ons leven, of niet? Hoe zit dat? En ineens kwam daar een druk vanuit familie. Ja, maar als je nu bij ons over de vloer komt, dan moet je je zo gedragen, dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. En ik dacht, waar ben ik in mijn land? Heer, help! Maar zo is het ook met de deur voor de schapen. De Heer Jezus is de goede herder. En wat wil hij doen met die wolven? Die wil ze eruit gooien. Want hij wil niet dat er geloof of vreugde wordt geroofd in jou en mijn leven. En daarom heb je die stok en die staf gekregen om te zeggen, ik spreek tegen iedere wolf in mijn leven, wegwezen. Mooi hè? Herken je ze, die wolven? Nou, ik wel hoor. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Hoe kwam de Heer Jezus uit het graf? Met moeite en met pijn. Hij is afgedaald, zegt de Bijbel. Want hij is ten hemel gegaan. Hij is gestegen, hij is opgestegen zat er. Maar je kan alleen maar opgestegen zijn en ten hemel zijn gegaan als je ook nedergedaald bent. En wat staat er? Degene die nedergedaald is en opgegaan is, heeft goede gaven gegeven aan ons, aan de mensen. Maar je kan alleen maar opstaan uit de dood als je de dood overwint. Jezus moest de dood overwinnen. Het kostte hem alle pijn, alle moeite, alle strijd om de sleutels van het dood en het dodenrijk te winnen voor leven. Daarom hoeven wij niet meer te angst te hebben voor de dood. Want ik ben de opstanding en het leven. En als hij de opstanding en het leven is, wat ben jij dan? Met Christus gestorven en met hem opgestaan. Aaron moest zijn leven afleggen en zijn zonen om op te staan in nieuw leven. Dat is ook onder andere de beeltenis van de doop. Daarom zegt Christus ook, sta mij toe om alle gerechtigheid te vervullen met Johannes de Doper. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als jij de Heer Jezus gaat navolgen op de weg die hij voor je heeft, dan zul je het zwaar krijgen. Alle die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Leuk evangelie breng jij, Chris. Ja, maar het moet in balans komen, want het evangelie is niet veroordeling, nee, hij werd veroordeeld op het kruis. Het evangelie is ook niet happy clappy halleluja, want we moeten leren volhouden, ook op de momenten dat het zwaar is. Maar hoe doen we dat? Alleen als je weet wie je bent. Ik ben de ware wijnstok. Ik zie allerlei fruitkwekers hier in de omgeving. Wat doen die fruitkwekers? Wil jij vrucht dragen? Dan wordt er gesnoeid aan je leven. Ik vind het zo mooi wat je zei. Geef me hoogmoed bij het kruis. Was het hoogmoed?
Ja, dat
was. Hoogmoed. Dan gaat God in haar snijden. Dat als er hoogmoed naar boven komt, zegt hij, ja, is die weer. En dan gaat de geest van God en het woord van God gaat in haar snijden, gaat die knippen. En zegt hij, lieve meid, mag nog even wat korter dat takje, omdat je meer vrucht zal dragen. Ja. En die takken die komen af en toe gewoon naar buiten. Maar hoe kan ik overleven? Ik ben. Hij is onbeschrijfelijk. Ik wil met je meegaan naar Lazarus. Johannes 5, naar ik meen. Zeg ik dat goed? Even, ik moet nog wat delen, Lazarus. Maak je. Dankjewel. Johannes 11. Ik heb hem opgeschreven. Ja, Johannes 11 vers 25. Dankjewel, Rick. Johannes 11. Was Lazarus een vriend van de Heer Jezus? Ja. Huilde de Heer Jezus? Mogen wij huilen bij de Heer Jezus? Fijn, hè? Wij mogen helemaal onszelf zijn bij de Heer Jezus. Ik kan mezelf niet altijd zijn bij mensen. Maar bij de Heer Jezus wel. Mooi, hè? Vanaf vers 25. Jezus zei tegen haar, ik ben. Hij zegt daar eigenlijk, ik ben die ik ben. Want wie mocht de naam ik ben gebruiken? Wie mocht dat alleen? God openbaarde zich aan Mozes als de ik ben die ik ben. Als jij de naam ik ben zou gebruiken, als profeet of als Jezus Christus, dan werd je gestenigd, want het was godslastering. Want de wet zei dat jij jezelf niet gelijk mocht stellen met God. Maar Jezus kwam de wet vervullen. Nou, dan zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gaat werken, wie voor mij gaat spreken, wie voor mij de zending ingaat, wie voor mij grote bedrijven gaat opzetten, wie voor mij keihard gaat werken, die zal leven. Staat dat er? Nee. Wie in mij gelooft. Geloof en je zal zalig worden. Geloof is de enige factor waarop God jou in zijn verbond opneemt. Wie gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Geloof je dat? Geloof je dat?
Wauw.
Dat geeft rust. Geloof je dat je gered bent? Tot in eeuwigheid? Weet je het zeker? Ja, dat is geloof. Weet je het zeker? Weet je het zeker? Dat is de blijdenis van je hart. Daar kan geen blijdenis tegen op. Hier staat het. Word een man van het woord. Ja. En na dit gezegd te hebben, vers 28, ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Kijk, Maria was helemaal in de vrede. Maria had een ontmoeting gehad met Jezus. Kijk, als jij een ontmoeting hebt met de Heer Jezus in je hart, dan kom je in de vrede. Hoe kan je het volhouden? Ga hem ontmoeten. Heer, ik heb onvrede. U bent de vredevorst. En ik ben in u. Doet u mijn hart vullen met vrede. Doet hij dat? Ja. Alleen nemen wij niet de tijd om het te ontvangen. Want we bidden wel, maar we wachten niet. Nou. Oké. Vers 36. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij Lazarus had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zeide, neem de steen weg. En Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al. Want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, daar komt hij weer, als je gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? En ze namen de steen weg waar Lazarus de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Vele Joden geloofden in de Heer Jezus, maar sommige van hen gingen naar de Farizeeën, klikspanen. En ze zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Word jij populair als de Heer Jezus in je hart aan het werk is? Nou, bij de ene groep wel. En bij de andere groep niet. Lazarus lag al 4 dagen te stinken in zijn graf, zegt de Bijbel. Hij stonk. Bent u wel eens iemand verloren in uw leven? Heeft u wel eens een begrafenis meegemaakt? Wat gebeurt er dan op zo'n begrafenis? Er wordt gehuild. Er wordt afscheid genomen. Maar iemand is echt dood in Nederland pas als die dood verklaard is. Er moet een arts, wet op de lijkbeschouwing, er moet een arts bij komen om vast te stellen dat iemand echt overleden is. Maar dan moet je eens voorstellen dat er iemand al 4 dagen, jouw geliefde, in het graf ligt en hij stinkt. En dat de Heer Jezus zegt, Vader, ik dank u dat u mij altijd hoort. en dat hij opgewekt wordt, dan zou je toch verwachten dat heel Jeruzalem, heel Kester, heel Nederland, als die dat hoort, tot geloof komt? Ja, toch? En toch gebeurt het niet. Dus zelfs wonderen en tekenen die we mee kunnen maken als gelovigen, is niet altijd het bewijs voor andere mensen om te gaan geloven. Dus jouw wedergeboorte hoeft voor jou misschien 100% te kloppen, maar voor een ander niet. Want het is persoonlijke bekering, persoonlijk geloof, persoonlijke zegen. Niet wat andere mensen zeggen, gezondheid, maar wat God zegt dat jij bent. Ja, toch? Lazarus komt uit het graf. Wie gelooft hem nou? Zelfs de fariseeën geloofden het niet. Het was een reden voor de fariseeën om Jezus uit de weg te ruimen. Want hij zei, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben God. Ik ben wie ik ben. En ik bewijs het, want vader, Lazarus, kom uit. En het gebeurde nog ook. Wat is jouw Lazarus? Wat is er in je leven binnengeslopen waarvan je zegt, dat klopt niet met wie Jezus zegt dat ik ben. En dat mag je bij het kruis brengen. Als je familie hebt gezegd, je bent minder waard. Je had een jongetje moeten zijn terwijl je een meisje bent. Je bent nog geen dubbeltje waard. Breng al die negativiteit bij het kruis. En God gaat je denken veranderen. En gaat je hart verwarmen. Als laatste wil ik afsluiten met een vraag die ik vanmorgen ook in de kerk heb gesteld waar ik was. En ik zei, wat is er nog meer gebeurd op het kruis? We gaan de zomer tegemoet. We gaan allemaal barbecuen, toch? Sommigen wel, sommigen niet. Maar wat gebeurt er met het vlees wat je op het vuur legt? Dat? Dat verschroeit. Wat gebeurt er met dat vlees als het diep, rood, dik vlees is? Waar nog bloed in zit. Je legt het op het vuur. Dan komt het er uit. Al het vocht, dat komt er uit. Wat moesten de Joden doen bij de tempeldienst? Om vergeving te ontvangen. Ze moesten een koe of een lammetje of voor de armen een duifje moesten ze bij de tempel gaan kopen en dat moest geslacht worden. En als dat dier dan geslacht werd, dan moest het op het vuur gelegd worden, zodat al het bloed eruit droop. Dat al het vocht eruit droop. Hoe heet was dat vuur? Verzengend. Alles verterend. Onze God is een verterend vuur. De toorn van God is zo heet, dat is heter dan de hel. Omdat je, als je de hel maakt, dan moet je krachtiger zijn dan datgene wat je maakt, toch? Op het moment dat Jezus Christus daar aan het kruis hing, toen was hij dat lam wat boven het vuur hing en onder het vuur, onder de toorn van God kwam en hij bloedde volledig leeg en al het vocht kwam uit zijn lichaam. Omdat de volledige toorn van God in Jezus Christus gestalte kreeg. Daarom zei de Heer Jezus, mij dorst. We hebben het net gehoord tijdens het kindermoment. Heer, ik heb dorst. Ik heb dorst. Hij had geen dorst vanwege het water, omdat het warm was op die tijd. De Heer Jezus had geen dorst omdat hij geslagen was. De Heer Jezus had geen dorst omdat hij wat water wilde drinken. Of edik. De Heer Jezus werd geestelijk verbrand omdat de toorn van God in hem kwam. Jou en mijn zonde, want het loon van de zonde is de dood. De dood kwam in Jezus. En alle toorn van God werd over de Heer Jezus uitgestort. De gramschap van God over de Heer Jezus en in de Heer Jezus. Hij was het lammetje wat door het vuur moest gaan, door de toorn, door de hel, om jou en mij een plaats voor te bereiden, zodat wij vandaag de dag kunnen zeggen, ik ben in de ik ben. Hij was het perfecte brandoffer. Opdat wij kunnen zeggen, Vader in de hemel, ik heb dorst en dank u wel dat u mij levend water gaat geven. Heb je nog dorst? En als jij dorst hebt, dan gaat de Heilige Geest de stromen van levend water in jouw binnenste eruit laten komen. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien, broeder. Dat is geen druppel. Stromen. Ja. Zullen we danken met elkaar? Heer Jezus, u bent het perfecte brandoffer geweest. Het perfecte zoenoffer. Het perfecte graanoffer. Waarom? Om een bruid en een bruidegom samen één te laten worden. U verlangt naar ons en wij willen vanmiddag zeggen, Heer Jezus, we verlangen naar u. Heer, dat wat er ook ooit gezegd is in ons leven, wat we ook gaan meemaken aan vervolging, aan jaloezie of wat we zelf ervaren, wij kunnen alleen maar volhouden en belijden. Ik ben wie en wat ik ben door de genade van de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u ons wil omarmen vanmiddag. Dank u wel dat we ontzettend rijk zijn. Dat we gekocht en betaald zijn met het dierbare bloed. Opdat wij nooit meer de toorn van God hoeven mee te maken. Omdat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Vader, zo wil ik deze plaats zegenen. Zo wil ik deze regio zegenen. Elke kerk, elke denominatie, elke voorganger, dominee, ouderling. En zo wil ik tegen jou vanmiddag zeggen. Als je nog nooit Heer Jezus hebt toegelaten in je hart. Zodat je van binnen niet verteerd zal worden van Gods heiligheid. Maar verteerd zal worden van vreugde. Omdat je zal leven een nieuw leven. Dat je je oude leven gewoon op het altaar mag leggen. Dat Gods liefde jou mag verwarmen. Gods acceptatie in jouw leven mag binnenstromen. Wil ik je op dit moment een moment geven. Om te zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Dank u, Heer Jezus, dat u vrede geeft en dat u getrouw bent en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en nooit meer te gedenken. Wij zijn vrijgekocht. Wij zijn uw eigendom. En leer ons te leven hoe u zegt en denkt wie wij zijn. Dat vragen we u, omdat het uw wil is. Amen.